En we gaan weer door met Haagse invloeden. Leuk dat je weer luistert. Het lobbyprogramma op Den Haag FM. Waar we gaan kijken naar belangenbehartiging en lobby. En naar alles wat erachter zit. Hier vanavond bij mij zijn aangeschoven Pieter Walraven van Public Matters. Max Hermans van Binnenhof Advies. En natuurlijk professor Dr. Arco Timmermans van de Universiteit Leiden. Nogmaals een hele goede avond. We gaan snel door. Want wat zijn nou eigenlijk de trends van het afgelopen lobbyjaar 2023? Net hebben we al even gekeken naar de grote momenten van de verkiezingen. Onder andere Provinciale Staten en de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar. Maar nu, de trends. Heren, verlos mij. Wat zijn de trends op het afgelopen jaar op het gebied van lobby? Wat hebben we gezien?
Nou, trend specifiek aan het afgelopen jaar wil ik hem niet koppelen. Maar wel aan iets wat al eerder in deze uitzending aan de orde kwam. Namelijk veel nieuwe gezichten in de Kamer. Een versnippering van het politieke landschap. Lobby gaat vandaag meer dan ooit over iemand uitleggen en het kennisniveau van degene wie je belobbyt. En laten we het even hier bij de Kamer houden, dat verbeteren.
Ik zie ook, dit is een hele kleine notitie, maar ik zie ook sommige lobbyisten die hun titeltje van belangenbehartiger hebben omgedraaid naar kennismakelaar.
Oké, ja, dat vind ik dan echt heel erg op de voorkant.
Nee, heel goed.
Dat wil je niet doen. Maar wat je merkt is dat door de versnippering van het politieke landschap er minder tijd is van heel veel Kamerleden om zich te verdiepen in toch steeds complexer wordende, in ieder geval steeds complexer wordende onderwerpen. En om te zorgen dat je een beter gesprek hebt, moet je vaak eerst investeren in die kennis. En wat de klassieke fout is die sommige belangenbehartigers nog steeds maken, Ik zie het in ieder geval ook nog steeds gebeuren, is dat men vaak meteen met belangen op tafel komt. Meteen zegt wat men zelf belangrijk vindt, terwijl soms degene aan de andere kant van de tafel nog niet echt heel goed snapt hoe de vork precies in de steel steekt.
Dus die beginnen eigenlijk met dat position paper, met in één keer gewoon die elevator pitch, en dan wat past er dan aan?
Investeer in dat kennisniveau.
Okay.
Vroeger werd het wel eens een beetje gezien als een voordeel dat iemand aan de andere kant het misschien niet zo goed wist, en dan kon je hem wat wijs maken. Maar vandaag de dag, met de complexiteit van heel veel onderwerpen, merk je dat het gewoon veel belangrijk is om te zorgen dat mensen goed snappen waar het over gaat.
Max, hoe is dat voor jou? Wat voor trends heb jij het afgelopen jaar gezien bij je collega's, bij misschien jezelf?
Het lobbyen wordt ingewikkeld. Ik ben daar blij mee. Want dat kunnen we goed. Maar
het wordt weer een vak. Is dat?
Kijk, je bent er natuurlijk nog niet als je een Kamerlid alleen maar informeert. Je moet zoeken naar meerderheden. En niet alleen een meerderheid in de Tweede Kamer, maar je zult ook een meerderheid in de Eerste Kamer nu moeten vinden.
Inmiddels wel, ja.
Dus je zult, als je echt iets flinks van plan bent, dan moet je ook oog houden voor de oppositie. En dan moet je zorgen dat je breed draagvlak gaat vinden in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Dus in die zin is het lastiger geworden. En daar komt ook nog eens bij dat we veel meer crisis hebben. Mm-hmm. Dat we tegen grote, ingewikkelde maatschappelijke problemen aanlopen waar kennis voor nodig is. Ik noem maar de woningbouw, maar kijk vandaag in de krant en je ziet wat er in de in het energienetwerk geïnvesteerd moet worden in relatie tot de transitie.
Ja,
ga er als gewoon Kamerlid maar eens aanstaan. Dus het wordt moeilijker en gejaagder en meer publieke druk door, omdat het heel veel crisis zijn.
Arco, heb ik het ook? Wat ik ook zie is dat veel meer bedrijven, of althans zakelijke lobbyisten, ook steeds vaker een bepaalde missie kiezen. Ook een maatschappelijk belang ook constant misschien ook wat meer naar voren toe drukken, waarbij je toch wel een beetje tussen belangenbehartiging en lobby in komt te staan. Zie je dat verschil ook? Of heb jij andere trends gezien het afgelopen jaar?
Nou, de nadruk om je belangen te koppelen aan een maatschappelijk belang, die nadruk is sterk toegenomen. Dat is absoluut zo. De pakkans, om het zo maar te zeggen, voor de verborgen lobby is groter geworden. Ik noem dat wel eens de publicisering van de lobby. Mm-hmm. Dat betekent niet dat iedereen op straat lobbyt, activist wordt zelfs. Dat is niet zo. Er is ook heel veel onzichtbare lobby, maar de pakkans neemt toe.
En wat is de pakkans?
Met pakkans bedoel ik dat de onzichtbare lobby wordt ontdekt door journalisten of door waakhonden, tegenstanders. En wat doen die dan? Dat noem ik altijd het spel van de politiek van de aandacht. Die gaan dan een onderwerp wat door sommigen heel klein gehouden wordt, met ingewikkelde technische probleemdefinities. Die gaan de tegenstanders gaan dat onderwerp enorm groot maken. Die maken van een private good maken ze een public bad, met hoe slecht het wel niet voor de samenleving is.
Ja.
En die strijd die is ontzettend heftig. En als je het over crisis hebt, hè, wat is een crisis? Ja, definieer dat maar eens objectief. Ik denk dat wij over veel de crisis spreken, omdat de stakeholders, de spelers, het volk, activisten ook, hè, allemaal eisen hebben. En daardoor wordt het ook politiek veel moeilijker om die evenwichtkunst te spelen van hoe komen we tot een goede afweging van die belangen. Ja. Dus de beleving dat wij heel veel crisis tegelijk hebben, heeft ook iets te maken met de opkomst van nieuwe spelers. Het volume van spelers neemt toe, de variatie aan spelers neemt toe.
Is dat een bedreiging voor de poldercultuur?
Zeker, ja, dat is zeker zo. Ik vind op zich de poldercultuur, als die transparant en open is, vind ik helemaal niet zo'n slecht model. De consensusdemocratie waarin we in Nederland leven is een, vind ik een, zoals Arend Leipert dat ooit noemde, een friendlier, kindler type of democracy dan de meerderheidsdemocratie, waarbij minderheden gewoon jarenlang op een achterstand komen te staan. Politieke minderheden, maar ook maatschappelijke minderheden. Dus dat vind ik zo'n slecht model nog niet. Alleen ja, in die turbulente wereld waarin we leven, met meer spelers, meer variatie aan spelers, meer sneller nieuws, issues die komen en gaan, grilligheid, kijk maar naar de verkiezingsuitslagen, wordt het heel moeilijk om die polder, om die nog tot beslissingen en tot consensus te laten komen.
Ik zie daar nog wel een, als ik mag aanvullen, want je had het over langs de lijnen van maatschappelijke engagement en belangen en ik meen te zien dat de wal het schip ook een beetje gaat keren. Want als je de afgelopen jaren typeert, dan hebben we ook enorm ambities lopen stapelen. De ene ambitie werd
vooruitgeschoven of lopen stapelen?
Stapelen. Dus was het eerst verduurzamen in 50, dan wordt het 40, dan wordt het 30. En ondertussen is de uitvoerbaarheid uit beeld geraakt. En je ziet dat bijvoorbeeld de NSC, maar ook wel de BBB meer op uitvoerbaarheid zitten van wet en regelgeving. Kan dit wel? Hebben we wel goed gekeken of dit verstandig is? Als ons energienetwerk kraakt, dan is het niet verstandig om er nog een ambitie te stapelen naar miljoenen elektrische auto's. Kijken alsof het lukt. Ja. Zorg niet dat je de teleurstelling al aan het inbakken bent als politicus. Dus ik hoop eigenlijk dat we ook die uitvoerbaarheid, dat ook meer een plek gaat krijgen dan alleen het ideale gedreven stapelen van ambities. Daar zal een balans in gezocht moeten worden.
Is dit ook onderdeel van kennis, Pieter?
Nee, ik wilde wel even zeggen, die polder en transparant, ik weet niet of die polder zo transparant was.
Nee.
Ik zet daar. Oké, dan begrijp ik elkaar
nee,
goed.
Nee, dat is dan zeg maar de voorwaarden waaronder de polder.
Een hele donkere modder in plaats van een transparant beetje.
Nee, de polder was niet zo transparant. Nee. En inderdaad, wat wij wel merken in ons huidige werk is, wij houden, je moet meer dan ooit rekening houden dat alles uitkomt. Ook als ik zie hoe er veel gewoot wordt, wat vroeger WOP heette.
Ja, dus
hoe vaak dat plaatsvindt en hoeveel je ook risico loopt dat dan een bericht totaal uit de context wordt gehaald. En ik herken dan het voorbeeld inderdaad, een private interest wordt een public bad, of hoe je het ook verwoorden. Maar dat is wel wat we zelf ook terugzien in het werk.
Ja, WO-verzoeken zijn inderdaad dat je dus informatie kan opvragen bij de overheid van appjes, van mailtjes, van interne documenten, et cetera. Dat is best wel ingrijpend, maar ja, ik wil het ook nog even kort hebben over stevige regels voor onder andere lobby. Lobbyregister, je had het al even over transparantie. Martin Bosma heeft daar het volgende over gezegd. En dan hoop ik dat hij klinkt als... Nee, dat fragment heb ik niet. Dat is dan weer jammer. Maar Martin Bosma die heeft in ieder geval iets gezegd rondom de streken van de lobbycratie moet afgelopen zijn. We gaan zeker kijken naar de regelgeving. Wat kan er gedaan worden? Wat is jouw visie erop, Pieter?
Nou, allereerst, er is de afgelopen jaren toch best wel veel gedaan door het kabinet. Regels voor wat we in lobbyland de draaideur noemen. Dus voor oud-politici die vervolgens lobbyist worden. Mm-hmm. Er zijn regels over een lobbyparagraaf. We moeten zien hoe dat in de praktijk uitpakt. Ik denk dat daar altijd gezegd kan worden dat het beter kan. Ik vind dat best wel... Dat mag ook wel een keer gezegd worden, dat er niet niks is gedaan.
Agendas zijn van ministers zijn
agendas zijn veel openbaarder en het wordt altijd nog meer. Ik vind dat de Kamer daarin soms een beetje achterblijft. Dus op het moment hoe de Kamer daarnaar zichzelf kijkt. Maar dan het lobbyregister, daar heb ik nu de afgelopen maanden veel de gesprekken ook weer over gevoerd. Ik vind dat het goed is, overigens. Ik zou er best wel voorstander van zijn dat het er komt. Maar er zijn wel heel veel verschillende varianten van het lobbyregister. Sommigen spreken erover, namelijk dat je inzichtelijk maakt wie er allemaal langskomt op een ministerie. En dat je een soort van dat aanmeldsysteem, dat je dat openbaar maakt. Weer anderen die kijken naar een register zoals we dat in Brussel kennen, waarbij je iedereen moet laten zien, iedereen moet zich registreren en aangeven hoeveel geld hij uitgeeft aan lobby. Ik ken daar voorbeelden van, wat dan weer leidt tot interessante verhalen in de krant, die eigenlijk ook geen echt beeld geven. Mm-hmm. En andere, die vind ik zelf persoonlijk veel interessanter, is dat inzichtelijk wordt wiens belangen er achter iemand schuilen. Dus namens wie iemand ergens aan tafel zit.
De petjes.
Ja, dat vind ik een voorbeeld waarvan ik denk, nou, daar mag wel wat in Nederland aan gedaan worden.
Max, heb jij daar een idee van?
Ik vind het allemaal prima. wij passen ons aan. Ik heb geen enkel probleem met wat voor een voorstel dan ook. Want wij doen ons werk, wat mij betreft, in openbaarheid. En daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik merk alleen dat de discussie over die verschillende vormen, dat is een beetje de hoofdmoot aan het worden, in plaats van dat het daadwerkelijk wat transparanter wordt.
Het wordt zijn eigen rubriekje.
Het wordt een eigen rubriekje. Wat Martin Bos. Het is niet de oplossing, natuurlijk. Het gaat uiteindelijk om belangen en die worden op een bepaalde manier vertegenwoordigd. En wij zouden er geen enkel probleem mee hebben. Wat voor een register of. No way. Geen enkel probleem.
Bert Vrouwsen, collega van jou en Celesta Brown doen veel onderzoek naar dit. Althans, ze hebben ook een paper geschreven over dit lobbyregister. Zij zeggen onder andere, zijn er blinde vlekken voor dat lobbyregister? Dan ze stellen dat het op zich wel logisch zou zijn. Ja, maar is het zinnig, want het is transparanter, maar het is niet genoeg om oneigenlijke beïnvloeding, belangenverstrelling en niet integer gedrag te voorkomen. Kan dat worden voorkomen?
Alleen met regulering niet, maar dat geldt eigenlijk overal. Ja. Regels, een heel ouderwets sturingsinstrument. En in de moderne tijd pikken mensen die regels niet eens meer. Dus van regulering alleen moet je het niet hebben. Het is, Nederland staat vrij laag in de regionen van landen met die lobbyregels hebben, of daar een beetje mee beginnen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Maar even naast die regels, wat ik een veel belangrijker inzet zou vinden, is dat we de rol die publieke organisaties spelen, het openbaar bestuur in Nederland, op alle bestuursniveaus,
gemeente, provincie,
dat
overheid,
we die rol verder professionaliseren. Ik noem dat altijd de ontvangende kant, die rol. Dat is eigenlijk een beetje een taboe. Lobbyen bestaat eigenlijk niet in het spraakgebruik van ambtenaren bijvoorbeeld, terwijl het wel is. En ik wil ook voorkomen dat je dan zegt van alles moet dichtgetimmerd worden, we moeten strenge regels hebben, we gaan heel stoer doen. Dat kan heel erg symbolisch uitwerken, zodat het eigenlijk niks voorstelt. En om het belangenverkeer in Nederland wat meer te normaliseren, inclusief zeg maar de verantwoording en de transparantie daarvan, zou ik zeggen, professionaliseer die ontvangende rol binnen het openbaar bestuur meer. Zorg dat ambtenaren, maar ook Kamerleden, waar we het net over hadden,
op lobbytraining gaan.
Dat die, nou niet per se op lobbytraining, maar hoe ga je nou om met brengers van belangenboodschappen? Hoe zorg je zelf, los van spelregels, hoe zorg je zelf dat je niet alleen maar deze leverancier van informatie op de koffie of thee krijgt en niet een ander? En bewaak dat met elkaar en zorg dat je daar handigheid in krijgt.
Pieter,
dat is mijn pleidooi.
Ja, en hoe weet je welk belang er achter iemand schuilt, of welke belangen er daadwerkelijk achter een branchevereniging schuilt? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Overigens, ik denk dat een register daar zeker in kan bijdragen. Ik ben het met Arco eens. Mm-hmm. Je moet oppassen dat het register niet alleen maar symbool is. Het is een combinatie van een aantal maatregelen die dat kunnen verbeteren. Overigens, deze zomer treedt er wetgeving in werking, waar heel veel bedrijven, er is afgelopen maand ook al veel over gezegd, de Corporate Social Responsibility Directive. En een van de dingen waar bedrijven, in ieder geval grotere bedrijven, ook over moeten rapporteren, is de manier waarop ze met politieke lobby omgaan. Dus het zal ook nog daar in de corporate governance steeds meer aandacht gaan krijgen. En dat is denk ik ook goed.
Interessant.
Ik voel wel voor wat Arco eigenlijk zegt. Want hoe vaak wordt je de vraag ook gesteld van wie ben je, waar kom je voor, wat is je belang?
Ja.
Dat misschien hoort dat wel bij de weerbaarheid van openbaar bestuur en Kamerleden, dat daarin getraind zou kunnen worden.
Ja.
Want de andere kant van de medaille is natuurlijk dat een Kamerlid met anderhalve medewerker zit, een berg informatie te verstouwen heeft. Dus die heeft een afhankelijkheid van lobbyisten, brengers van informatie. Maar iets van weerbaarheid, ik denk dat dat lijkt me verstandiger dan een lobbyregister, wat overigens ook prima is. Maar ik denk dat dat meer zo dan aan de dijk zit.
Interessant idee, in ieder geval hier aan tafel. Wie moeten we het komende lobbyjaar in de gaten houden? Kort, we hebben nog een paar minuten, dus ik zou het graag toch eventjes willen horen.
Ja, ik had de vraag eerder gekregen. Ik heb een naam voor je. De oud-staatssecretaris van de PvdA, Frank Heemskerk. Die lobbyist wordt voor ASML, veruit het grootste bedrijf van Nederland. Mm-hmm. Er is sprake van een vertrekkend topman. Grote issues over vestigingsklimaat, expatregelingen, nationale chipstrategie. Ongelooflijk belangrijke speler. En hij gaat daar een belangrijke rol spelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
Pieter?
Geen naam, maar in zijn algemeenheid de lokale bestuurder als lobbyist. Wij hebben nu misschien iets meer dan 10, 15 jaar zien we dat ook steeds meer gemeentes, en volgens mij bijna elke gemeente in Nederland heeft wel een public affairs manager. Ook hier de gemeente Den Haag, waar we hier vandaag zijn.
Toch wel de grote gemeentes die ook wel echt public affairs doen, kleine gemeentes die minder.
En wethouders die zich ook steeds meer bewust zijn. Ik zie vaak ook in de portefeuilleverdeling, zie ik soms bij bestuurders, daar heeft één bestuurder de portefeuille public affairs.
Klopt. Mm-hmm.
En wat zij als groot voordeel hebben op het moment dat zij in de Tweede Kamer zijn om te lobbyen, is dat 90% van, of een heel groot deel van de Kamerleden, hebben zelf natuurlijk een achtergrond in het lokale bestuur. Dus praten vaak met mensen die hun taal spreken. Ik zie lokale bestuurders kunnen vaak heel erg effectief zijn in de lobby. En dat is soms ook iets wat, denk ik, grote bedrijven nog beter kunnen inzetten. In Eindhoven hebben ze dat overigens wel gesnapt, altijd. Maar daar effectief werken ze heel effectief met elkaar samen in die Brainport. Mm-hmm. Maar de lokale bestuurder als toplobbyist, ja.
Daar valt een wereld te winnen, inderdaad.
Marco?
Nee, dat vind ik een heel goed punt eigenlijk wel. Ook omdat de samenstelling van gemeentebesturen en straks nationaal kabinet, landelijke kabinet, natuurlijk ook best wel verschillend zal zijn. Dus daar ontstaat ook weer allerlei spanning. Dus ik vind dat een heel goed plan. Overigens in twee rollen. Hè. Openbare publieke organisaties die hebben een lobbyende rol richting Brussel of richting Den Haag. Kabinet of nog ergens anders naartoe. Maar hebben ook dus ook die ontvangende rol. En willen die ontvangende rol ook hebben. Vorige week bleek dat gemeenten hun informatie niet altijd goed op orde hebben. Dus burgers en bedrijven, brancheorganisaties weten de weg vaak niet te vinden. Dus dat is ook weer die rol aan twee kanten. Op wie we letten? Vertrekkende Tweede Kamerleden die draaideurlobbyist worden. Het is een heel naar woord, maar ik vind de Tweede Kamer moet daar meer aandacht aan besteden.
Nou, dat waren in ieder geval de laatste woorden voor in ieder geval dit terugblik op het lobbyjaar 2023. En dit was dus Haagse invloeden voor deze week. Dank aan alle gasten. Pieter Walraven van Public Matters, Max Hermans van Buitenhof Advies, Binnenhof Advies, excuus. En Arco Timmermans, professor aan de Universiteit Leiden. Volgende week zijn we er weer op woensdag tussen 6 en 7. En dan hebben we over lokale invloeden in Den Haag. Heb je nog een vraag of suggestie voor het programma? Mail deze dan naar sven@denhaagfm.nl. Of wil je het programma een keer terugluisteren? Volg ons dan op Spotify of op Instagram @haagseinvloeden. Voor nu weer even genoeg van alle invloeden en tot volgende week woensdag.